Goedemorgen. Het is goed om in jullie midden te zijn. En het is een voorrecht om vanochtend het woord met jullie te mogen delen. En we gaan dat inderdaad doen vanuit Galaten hoofdstuk 6. De eerste 5 versen wil ik vanochtend met jullie over nadenken. En die gaan we dan eerst met elkaar lezen. Galaten 6 vanaf vers 1. Daar staat bij mij boven, draag elkaars lasten. Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent zo iemand weer terechtbrengen in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog opdat ook u niet in verzoeking komt. Draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus. Want als iemand denkt iets te zijn, terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf. Maar laat ieder zijn eigen werk beproeven. Dan zal hij alleen voor zichzelf stof tot roemen hebben en niet voor de ander. Want ieder zal zijn eigen pak dragen. Nou, dit gedeelte gaan we eens met elkaar overdenken. Stel dat iemand klachten heeft en naar de dokter toe gaat. De dokter vertrouwt het niet helemaal. En hij zegt, je moet eens naar de specialist toe gaan. Er moet toch verder onderzoek plaatsvinden. Hij gaat naar de specialist toe. En de specialist die onderzoekt hem en krijgt toch het gevoel, dit is niet goed. En de patiënt die gaat een heel traject in met allerlei onderzoeken, scans enzovoort. Aan het einde komt de patiënt weer terug bij de specialist. En wat gaat de specialist nu doen? De specialist was al bang en uiteindelijk heeft hij door de onderzoeken heen gezien, het wordt een slechte diagnose. Maar wat gaat de specialist nu tegen de patiënt zeggen? Hij zou kunnen zeggen, het valt wel mee. Ga lekker naar huis, geniet, het komt wel goed. Je zou dan zeggen, dat is een verkeerde diagnose en ook een verkeerde voorstelling van zaken. En uiteindelijk ook een medische misser. En de andere kant is dat hij open en eerlijk zal zijn over de situatie van de patiënt en zal zeggen, dit is de diagnose, dit heb ik gezien en dit is het verwachtingspatroon voor de rest van je leven. Dan is hij eerlijk en open over dat wat hij onderzocht heeft. Dit voorbeeld moet je even in je hoofd houden, kijkend naar Galaten hoofdstuk 6. Je zou de gemeente, zoals ze hier zitten, en een deel daar en een deel thuis, maar je zou de gemeente kunnen vergelijken met een restaurant. Ik ben er nog nooit geweest, maar een 3-sterren restaurant. Dus dat is genieten. En de maaltijd die komt, daar geniet je van. Nou, zo zou je ook naar een gemeente kunnen kijken. Ik zou dat niet gelijk verkeerd vinden. Het is heerlijk als je een goede maaltijd voorgeschoteld krijgt in de gemeente. Geestelijk gezien. Daar kan je van genieten. En dat is goed. Maar misschien is de andere kant toch ook wel een beetje een eenzijdig beeld. Een eenzijdig beeld om alleen maar de gemeente te zien als restaurant. Je ontvangt wat, iets lekkers, je gaat weer naar huis en je kunt daar misschien nog 2-3 dagen op nagenieten. En daarom, kijkend naar het beeld wat ik net gebruikt heb van de dokter, de specialist en de patiënt, zou ik toch vandaag ook een ander beeld onder de aandacht willen brengen. En dat is het beeld van een ziekenhuis. Een gemeente is ook een ziekenhuis. Een ziekenhuis, daar wordt in gepraat, gesproken. Er wordt in geopereerd. Er wordt in verbonden. Er wordt in verzorgd. En er wordt strijd geleverd op leven en dood. Dat is ook, denk ik, toch wel een beeld van de gemeente. Een gemeente hoort een plek te zijn waar gepraat wordt met elkaar, waar verzorgd wordt, daar waar nodig verbonden wordt en daar waar met elkaar strijd geleverd wordt op leven en dood. En zo is het eigenlijk dus in het geestelijk leven belangrijk om eerlijk met elkaar te zijn. Zoals die arts, die specialist eerlijk moest zijn met zijn patiënt, zo zal de gemeente eerlijk moeten zijn ten opzichte van elkaar. En zul je open moeten zijn over hoe het daadwerkelijk in je hart is. Waar wordt er nou strijd geleverd? Waar heb je moeite mee? Waar moet jij dicht bij de Heer blijven? Dat moet je altijd, maar op welke facetten van je leven is het heel belangrijk om dat te openen voor de Heer? En weten we de geestelijke condities van elkaar? Ik denk dat het zo belangrijk is om in een gemeente eerlijk, geïnteresseerd, wetend waar je geestelijk met elkaar staat. En daar moet dus een klimaat voor geschept worden van veiligheid, van rust en van openheid. Ik werk op een bijbelschool en ik weet dat een bijbelschool in die zin een wat andere situatie is dan de gemeente. Ik werk op een bijbelschool en leef voor 8-9 maanden met studenten samen. En door dat samenleven, dat kun je je voorstellen, samen slapen, samen eten, samen optrekken, samen lessen volgen, samen bidden, 9 maanden lang, dan groei je naar elkaar toe. In korte tijd word je met elkaar in een snelkookpan gestopt en ga je van elkaar leren, maar leer je elkaars hart ook kennen. Ik snap dat het anders is in een gemeente waar je elkaar niet dagelijks ziet. Maar wat is het toch belangrijk? Wat ik eigenlijk wil zeggen is het volgende. Door de jaren heen om met studenten op te trekken, wat ik heb gezien is, wat is er veel nood door de jaren heen ook bij studenten al ontstaan in het geestelijk leven, in een hart. Dat kan op zondegebied zijn, maar ook door dingen wat ze meegemaakt hebben. In de thuissituatie, op een werksituatie, op een schoolsituatie. En ze nemen dat mee en ze zijn wedergeboren, hoor. Daar twijfel ik helemaal niet aan. Het gaat me niet om, zijn ze nou wel of niet wedergeboren? Dat vind ik in de gemeente, als je weet van elkaar, we zijn een kind van God, moet dat de vraag dan ook niet meer zijn. Maar in de wedergeboorte, na de wedergeboorte, neem je nog wel je lasten mee. Je patronen mee. Goede patronen. Maar soms ook dingen waar je mee strijdt. Dat kunnen zondige zaken zijn. Maar ook ongezonde patronen als angst. Minderwaardigheid. Zelfaanvaarding. Depressieve gevoelens. En dan zit je, of het dan een zondig patroon is, of een patroon vanuit het verleden wat je meeneemt, zit je midden in een ziekenhuis. En is het belangrijk om met elkaar je geestelijke conditie te delen? En weet je dat dan van elkaar? Heb je oog voor elkaar? Ben je eerlijk? En is er veiligheid? Nou, Galaten 6, want daar gaan we naartoe. Galaten 6, vers 1 tot en met 5, helpt ons denk ik hierbij. En begint met de woord, of begint de kerngedachte, laat ik daarmee beginnen, de kerngedachte van deze 5 versen, die zie ik in vers 2. Draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus. Draag elkaars lasten. Dat worden we toe opgeroepen. Als we net elkaar net geconcludeerd hebben dat er misschien in de gemeente best het een en ander speelt, in je eigen hart, draag elkaars lasten. Nou, hoe doe je dat dan? Iemand helpen. Nou, waar gaat Galaten over? Nou, de brief aan de Galaten gaat heel sterk over aan de ene kant de wet en aan de andere kant leven vanuit genade. Dat is eigenlijk wat de hele tijd in de brief aan de Galaten terug gaat komen. En er zijn judaïsten in de gemeente gekomen van Galaten en die proberen de mensen, de christenen, weer terug te krijgen onder de wet. Nou, in dit gedeelte van Galaten 6, draag elkaars lasten, wil hij zeggen, maar hoe doe je dat dan vanuit de genade? En je moet dus uitkijken dat draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus, dat je dat niet doet vanuit een wettische gedachte. Zoals de fariseeën dat deden. Er staat in Matteüs staat er een tekst, want zij binden lasten samen die zwaar zijn en moeilijk om te dragen en ze leggen ze op de schouders van de mensen, maar zij willen die zelf met geen vinger verroeren. Het gevaar van wetticisme, het gevaar van de schriftgeleerden was dat ze de last door de wet alleen maar zwaarder maakten. Dit mag niet, joh. Nu mee stoppen. Gods woord zegt het, klaar. En het gevaar is dat je daardoor hoogmoedig gaat worden, veroordelend gaat worden en niet kan meevoelen en niet kan meeleiden met dat wat de lasten van de ander zijn. Dus Paulus wijst hier, kijk uit, ga niet wettisch om met de problemen in de gemeente, met de zorgen die mensen geestelijk hebben. Ga niet de last nog zwaarder maken door hen wettisch te veroordelen. Maak de last niet groter, zodat mensen verpletterd worden, neergedrukt worden, neergesabeld worden en dat jij die het zegt, als het ware er goed uitkomt. Ik heb het goed gezegd, hoogmoedig, veroordelend. Nee, zegt hij, draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus. Het is interessant dat hij hier zegt de wet van Christus. Dat hij wel dat woordje wet weer gaat gebruiken. Dat is opmerkelijk omdat hij een aantal keren in Galaten zegt, als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet meer onder de wet. Christus ons heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. En hier zegt hij, een gemeente, een kenmerk van de gemeente is, draag elkaars lasten. Of dat nu zondige patronen zijn, of patronen die door het leven zijn ontstaan, aan zorgen, aan depressie, aan zelfbeeld. Maar draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus. Maar wat is die wet van Christus dan? Nou, Galaten zegt daar best wel veel over. De wet van Christus begint bij geloof. De wet van Christus begint bij geloof. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Daar begint het. De wet van Christus is geloof dat je een nieuwe schepping bent geworden in Christus. De wet van Christus heeft alles te maken met de Heilige Geest. Hij dan die u de geest verleent en krachtig onder u werkt, zegt hij in Galaten. En Galaten 5... Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin, u zult de naaste lief hebben als uzelf. Als we het hebben over de wet van Christus, heeft dat te maken met je hart. Met jouw hart, met uw hart. Tot geloof gekomen, een nieuwe schepping, onder de leiding van de Heilige Geest komen te staan en het karakter van de Heer Jezus willen leven. De vrucht van de geest. Of, anders gezegd, de wet van Christus heeft te maken met, heb de Heer uw God lief? Met heel je hart. Met heel je ziel. Met heel je verstand. En de naaste. Kijk maar om je heen. Als jezelf. Maar kijk maar om je heen. Ken je elkaars geestelijke conditie? Want dan kun je de wet van Christus gaan vervullen ten opzichte van elkaar. En elkaars lasten gaan dragen. Dus de kerngedachte is vers 2. Draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus. Dat is de kerngedachte van dit gedeelte. Maar we gaan nu naar vers 1 toe. Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt. Dat woordje onverhoeds betekent zoiets als iemand die betrapt wordt. Je bent als het ware verrast dat iemand dit patroon in zijn leven heeft. Je zou kunnen zeggen, hij zit vast aan een zonde, maar wil er niet in leven. Dat is wat anders, dit is best belangrijk, dit is wat anders dan wat hij zegt in Galaten 5, vers 19 tot en met 21. Daar doet hij een hele rij opnoemen van vleeselijke zaken. En dan zegt hij aan het einde van vers 21. Dan moet ik toch echt mijn bril gaan opdoen. Helaas. Dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Dat betekent zoiets als dat wie zulke dingen doende. Hij wil ermee doorgaan. Hij wil daarin niet veranderen. En als hij dus onder de zondemacht blijft en uiteindelijk niet tot bekering wil komen, ja, dan worden die stevige woorden gebruikt. Tot wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Hij is onder de zondemacht en wil onder de zondemacht blijven. Maar hier in ons gedeelte, broeders, ook als iemand onverhoeds, hij maakt een misstap, tot enige overtreding komt, maar dat is niet wat hij wil. Hij wil niet onder die zondemacht, hij wil niet onder dat patroon blijven leven. Er is wel een last, maar hij wil die last als het ware wel achter zich laten. Of, ik zeg de hele tijd hij, maar dat kan natuurlijk ook zij zijn. Nou, met die mensen moet je geduld hebben. Met die mensen moet je op gaan trekken. Nou, waar kun je betrapt worden? Nou, de vrouw kan haar man betrappen op overspel. Daar moet je niet direct wettisch, het mag niet, dus uit, weg. Maar als hij spijt heeft en als hij zich daarvan wil bekeren, ja, draag elkaars lasten. En heb die ander lief. Of zij wordt betrapt op het verspreiden van leugens. Maar ze gaat inzien dat dit een ongezond patroon is in haar leven. En dat het zonde is. En ze wil niets liever dan oprecht en eerlijk leren spreken. Draag elkaars lasten. En vervul zo de wet van Christus. Nou, zo kun je rijen opnoemen. Dat wedergeboren mensen met ongezonde patronen nog steeds te maken heeft. Maar waar ze wel van vinden, dat ze dat achter zich moeten laten om zo meer op Christus te gaan lijken. Het gaat dus in dit gedeelte heel sterk om zonde en ongezonde patronen. Vaak als ik in een gemeente kom, dan zeggen mensen, er is echt zicht op elkaar. Nou, dat is geweldig. Maar wat ze heel vaak bedoelen dan is, nou, als er iemand ziek is, dan krijgen ze heel veel kaartjes. En als dat hier gebeurt, dan zeg ik, blijf het doen hoor. Denk nog niet dat dat niet goed is. Het is heerlijk om als iemand lijdt, dat je gaat zien, de gemeente lijdt mee, toch? Dat is prachtig. Dus blijf schrijven. blijf schrijven. Of als iemand werkloos is, dat er geholpen wordt. Of als iemand eenzaam is of financieel het moeilijk heeft. Draag elkaar, als één lid leidt, leidt met hen mee. Maar hier, in dit gedeelte, gaat het niet zozeer om het omzien naar elkaar omdat er iets is gebeurd. Maar gaat het als het ware dieper, gaat het om je hart. Dat wat er gebeurt in je hart en wat er speelt in je hart. Dit gaat toch een laag dieper in Galaten hoofdstuk 6. En dan zegt hij, broeders, ook als iemand onverhoeds een misstap maakt, tot overtreding komt, moet u die geestelijk bent. Wie zijn nou die geestelijke? Nou, dat is makkelijk opgelost. Dat zijn de oudsten. Zo, dan kunnen we doorlezen. Daar hebben zij ook nog een portie werk erbij. Moet u die geestelijke mensen maar terecht brengen. Nee, dat wordt niet bedoeld. Dat wordt niet bedoeld. U die geestelijk bent. Maar wat wordt er dan wel bedoeld? Nou, mensen die staan, want daar gaat dit hele gedeelte over, onder de leiding van de Heilige Geest. Niet dat het superchristenen zijn, de perfecte zondeloze christenen zijn. Het zijn mensen die uit genade leven, die onder de leiding van de Heilige Geest staan, die in een rechte verhouding met God staan en die door de jaren heen gegroeid zijn in hun geestelijke wandel en een geestelijke vader, een geestelijke moeder van de gemeente zijn geworden. Nou, deze mensen die het karakter van Christus in de gemeente leven, in hun gezin leven, in hun huwelijk leven, deze mensen die hebben een belangrijke taak te doen. Deze mannen, deze vrouwen, deze broeders, deze zusters. Want zij zijn gegeven aan de gemeente om de mensen die worstelen met ongezonde patronen, die ook aan de gemeente zijn gegeven, om samen op te trekken. Om zo samen geestelijk gezond te worden. Niet de oudste, want voor dat woordje broeders mag je hier vertalen broeders en zusters. Broeders en zusters, jullie zijn aan elkaar gegeven. En dit is de algemene zorg in de gemeente. De algemene zorg. De algemene verantwoordelijkheid. Je zou haast zeggen, broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen. Dit is het normale christelijke leven. Het normale christelijke gemeenteleven. Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 5, vers 14. En wij roepen u ertoe op, broeders, daar mag je ook weer broeders en zusters zeggen, hen die ordeloos leven, weg te doen uit je gemeente. Nou, dat staat er niet. Er staat terecht te brengen. De moedelozen weg te doen uit de gemeente, te bemoedigen. De zwakken weg te doen uit je gemeente, te ondersteunen. En wat staat er dan? Kom maar. En heb met allen geduld. Nou, dat is de wet van Christus. God liefhebben en je naaste. En geduld hebben met elkaar. Geduld hebben met elkaar. Want je leeft samen uit de genade van God. Wat moeten de geestelijke mensen doen? Nou, terechtbrengen. Dat is een interessant woordje. Dat terechtbrengen. Dat betekent zoiets als in orde maken. In orde brengen. Ditzelfde Griekse woordje terechtbrengen staat ook in Matteüs 4, vers 21. Maar in een hele andere context. Daar staat, Jezus ging vandaar en zag twee andere broers, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, in het schip van hun vader Zebedeus, terwijl ze hun netten aan het herstellen waren. En datzelfde woordje herstellen wordt hier gebruikt voor terechtbrengen. Dus een visser ging vissen met netten en kwam thuis, ging de vis schoonmaken en daarna ging hij zijn netten controleren of er geen gaten in waren. Want als er gaten in zitten, ja, dan heeft vissen voor de volgende keer niet zo heel veel zin. En dan gingen ze de netten herstellen. In orde maken. Nou, wat wordt hier gezegd? De mensen die geestelijk zijn, moeten de mensen die een overtreding hebben begaan, die een ongezond patroon in hun leven hebben, herstellen. Repareren. Terechtbrengen. Dat is je rol, dat is je taak als broeders en zusters tezamen. Datzelfde woordje terechtbrengen werd ook gebruikt door artsen van die tijd. En dan was het in de vorm van, als iemand met een botbreuk kwam, dan moest zo'n botbreuk gezet worden. Nou, dat is vaak niet zo'n heel fijn karweitje. En ik denk zeker niet in die tijd. En dan moest het rust krijgen, een ledemaat, om daarna weer te kunnen functioneren. Dus er moest eerst een botbreuk hersteld, gerepareerd worden. Zodat het daarna weer in het lichaam kon functioneren. Dat is een mooi beeld. De mensen die geestelijk zijn, nemen de mensen die worstelen mee. Zodat ze weer hersteld worden tot bruikbaarheid. Dat ze weer bruikbaar worden in het lichaam van Christus. Ja, dit is eigenlijk discipelschap. Hier zit je midden in het thema discipelschap. Broeders en zusters samen optrekken om conditioneel, geestelijk conditioneel gezond te worden. Ja, zeg je, dat is mijn werk niet. Ik heb al genoeg aan mezelf. Ik heb het druk. En het is ook zijn of haar probleem en niet mijn probleem. Zij of hij maakt die keuze, ik maak die keuze niet. Ben ik mijn broeders hoeder? Ja. Je bent je broeders hoeder. Daarom ben je aan elkaar gegeven als gemeente. Je bent aan elkaar gegeven als broeders en zusters. En het is heel gezond dat broeders met broeders optrekken, elkaars harten leren kennen, zusters met zusters optrekken, om elkaars harten te leren kennen, om zo samen op te trekken tot een gezonde geestelijk klimaat. In je eigen hart. En in je eigen leven. In je eigen gezin. En in de gemeente. Daarna komt er een interessante waarschuwing in vers 1. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Over wie heeft hij het nu? Over de geestelijke, hè? Over de geestelijke. Ja, niet over de mensen die in overtreding zijn. En eigenlijk de rest van dit gedeelte, dus de versen, nou zeg even 1b, tot en met 5, 2 een beetje een uitzondering, maar eigenlijk ook wel, gaat eigenlijk alleen maar over de mensen die geestelijk zijn. En krijg je dus, als je dus recht met God bent en onder de leiding van de Heilige Geest staat en het karakter van Christus wil leven, krijg je wel een waarschuwing. En die waarschuwing is, word niet hoogmoedig. Word niet trots. Let op dat je niet op de mensen gaat neerzien. Zoals de fariseeën dus deden. Ga niet dat karakter van een fariseeër laten zien in de gemeente. Zodat je hoogmoedig gaat worden en uiteindelijk gaat zeggen, ach ja, het is niks en het wordt ook nooit wat. Hoogmoed en trots. Hoogmoed en trots. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb vele mannen door de jaren heen begeleid. En ik moet eerlijk zeggen dat dit echt een valkuil is. Dat je uiteindelijk in je gedachten toch iets gaat wortelen en in je hart gaat wortelen van: het is toch niet te geloven. Dit kan toch niet waar zijn. Dit zal mij nooit gebeuren. Hoogmoed, trots. Hoogmoed, trots. Daar moest ik me een aantal keren echt van bekeren. Waarom? Omdat hij zegt, uiteindelijk houdt intussen uzelf in het oog, dat ook u niet in verzoeking komt. Ik leef zelf alleen maar vanuit genade. Alleen maar vanuit genade. Dus de arrogante houding wegdoen uit ons leven. En hij zegt in vers 3, want als iemand denkt iets te zijn, terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf. Maar laat ieder zijn eigen werk beproeven, dan zal hij alleen voor zichzelf stof tot roemen hebben. Ik moet mij niet afmeten met degene die een zwakte valt. En ik moet niet mezelf gaan afmeten en denken, het valt met mij wel mee dus eigenlijk. Dat is een verkeerde gedachte. Het valt met mij niet mee. Het is pure genade. En het is heerlijk om vanuit die genade te mogen leven. Maar ik moet iedere keer mezelf beseffen. Wij moeten ons iedere keer weer beseffen. Het is God die naar mij heeft omgezien in zijn Zoon. En dat heerlijke werk van wedergeboorte en het heerlijke werk van groei in mijn leven is Gods werk. Maar er is helemaal niets van mezelf bij. Dat houdt je nederig en dat houdt je dicht bij Gods vaderhart. Dat houdt je afhankelijk van hem. Tot slot. Zie jij, ziet u deze gemeente als een ziekenhuis? Voel je je geestelijk verantwoordelijk voor de ander? Daar moeten wel een aantal dingen voor gebeuren in een gemeente. Eerlijk zijn over je hart. Interesse tonen in het hart van de ander. En dat betekent luisteren. Veel luisteren. En weinig spreken. Ben je op de hoogte van het geestelijke conditie van de ander? En voel je, is deze gemeente een plek van veiligheid? En wat moet er gebeuren om die veiligheid met elkaar te creëren? Nou, één ding hebben we hier gezien. Door niet wettisch naar elkaar te gaan kijken en elkaar vanuit de wet af te meten. Daar wordt het niet veilig door. Waar het wel veilig door wordt, is vervul samen de wet van Christus. Ik heb de Heere, mijn God, lief. En ik heb jou lief. Ik wens jullie heel veel zegen bij deze uitdaging. Want dat zal een goed getuigenis hebben in de omgeving. God zegen.